We zijn net terug uit Frankrijk met de tweedejaars bijbelschoolstudenten. En het is geweldig om te zien hoe God in mensenlevens werkt. God werkt echt veranderd mensen. Maar soms is wat we zien van Gods werk niet altijd leuk. En wat bedoel ik daarmee? Afgelopen vrijdagnacht werd ik om 1 uur wakker gemaakt. En toen hadden ineens onze mannelijke studenten knetterende ruzie met elkaar. Kijk, hoe kan dat nou als bijbelschoolstudenten? Maar wat we vaak niet weten is dat het is geweldig dat als de Heer Jezus komt in ons leven, zijn we een nieuwe schepping. Hij wil het goud in ons naar boven halen. Maar we zitten ook nog met ons ego. De Bijbel zegt het vlees in ons is vijandschap tegen God, onze oude mens. En soms laat God een situatie toe dat alles heerlijk knettert. Omdat je dan ineens ziet dat jouw hart nog niet altijd zo zuiver is. Want dan word je onrechtvaardig op je tenen getrapt. En dan merk je ineens van, jongen, zit die boosheid nog in mij? En dan kan je zeggen, ja, dat doet de duivel. Nou, precies, maar God gebruikt dat wel. Want God wil wel dat jij bij jouw boosheid komt. En misschien bij trauma's van het verleden. En wat wij op de Bijbelschool zien is, geweldig om Gods woord te leren kennen. Maar het drama is dat Gods woord met jou aan de gang gaat. Goh. En dat is niet altijd leuk. Nee. Want dan moet je ineens een persoon wat je helemaal niet mag. De ruzie was begonnen dat sommigen die wilden gewoon grapjes uithalen en de anderen willen slapen. Nou, daar krijg je al problemen van. En daar krijg je ruzie van. En dan komt ineens dat vlees naar boven toe, die oude mens. En dan lijkt het allemaal, nou, is dat nou 2 jaar bijbelschool? En toch dacht ik, ja, Heer, dat is het. Want soms moet God je keihard tegen jezelf laten aanlopen om te zien wat je hebt in Christus. En ook, het is geweldig om te weten, hij wil ons zijn leven geven, maar we moeten ook sterven aan onszelf. Ja. En dat is niet altijd even leuk. Dus dat knetterde lekker, maar toch was ik 's nachts heel dankbaar. Ik denk van, wat geweldig dat u zo trouw bent. Ik geef op de Bijbelschool geef ik kerkgeschiedenis en 2000 jaar is het eigenlijk, hebben we er maar een potje van gemaakt. Met kruistochten en kerkscheuring en om ons gelijk gaan. Maar hij bouwt zijn kerk. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ook al stormt het geweldig, in de storm mag je weten, God werkt in mijn leven. Bert spreekt veel over aanstoot nemen. Weet je, je kan aanstoot nemen aan iemand, aan een kerk, aan de zwakheid. Maar je hebt een probleem in je eigen hart. Hoe ga je daarmee om? Wil je dingen afleggen? Wil je werkelijk sterven aan jezelf? Je bent niet meer van jezelf. Op een gegeven moment kwamen een paar fariseeërs, die kwamen bij Jezus in Matthäus 22, vers 17 tot 20. En die kwamen met een enorme sluwe vraag. Die zeiden van, ja Jezus, moeten we de keizer belasting betalen? En Jezus zegt, geef maar een muntje, kom maar met een muntje. Dus ze kwamen met een muntje aan en dan zegt Jezus, wat voor beeldenis, wat voor afbeelding staat er op dat muntje? Ja, van de keizer. En toen zei Jezus deze woorden. Geef de keizer wat van de keizer is en geef God wat van God is. Dat is een hele diepe. De fariseeën verwonderden zich over zijn wijsheid, maar wat betekent dat nou? Wie zijn beelddragers hier op aarde van God? Dat zijn wij. Of je nou wil of niet, jij draagt de afbeelding van God. 2 keer ben jij zijn eigendom. God heeft jou gemaakt, in de moederschoot geweven. Hij heeft je uit de baarmoeder getrokken en aan hem ben je overgegeven. Ook al hebben je ouders dat niet bewust gedaan. Je bent van hem door de schepping. Misschien heb je allemaal een puinhoop van gemaakt. Je hebt gezondigd, je bent je eigen weg gegaan. En toen kwam Jezus in jouw leven. Toen heeft hij een enorme prijs betaald om jou los te kopen, vrij te kopen. En daarmee ben je 2 keer zijn eigendom geworden. En wat zegt Jezus? Geef God wat van God is. En heel vaak geven we ons leven wel een beetje. Maar heel veel dingen pruttelen we zelf mee, werken we zelf mee en geven we niet echt over aan God. Vooral onze portemonnee niet, komt er niet aan. Ja. En bij Nederlander moet je nooit zeggen, geef je hart aan Jezus, geef je portemonnee aan Jezus. Volg je hart vanzelf. Oh, oh. Dit is geen manipulatie hoor, maar het is gewoon waarheid. Nou, begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Oké, dat is dan fijn. Kijk, sommige dingen zijn helemaal niet leuk in de Bijbel. Wij hebben natuurlijk heerlijk, en het is ook zo, hè, wat God wil je genezen. Hij is gekomen om je wel te doen. Hij is gekomen om je te verlossen. Maar er is iets diepers waar God op uit is. En dat is een hele vervelende tekst, die we liefst natuurlijk uit de Bijbel knippen. 2 Korinthe 5 vers 15. Er staat dat de Heer Jezus is voor ons gestorven. En dan verwacht je, nou, hij is gestorven voor mijn zonde. Nou, amen, dat is ook zo, voor mijn verlossing. Hij is gestorven om mij gelukkig te maken. Nee, maar er staat wat anders, wat misschien een beetje vervelend is. Hij is voor ons gestorven, dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven is en opgestaan. God wil dat je voor hem leeft. En dat je leven gegeven, uitgegoten wordt voor hem. Want hij heeft jou gekocht, je bent twee keer zijn eigendom. Geef God wat van God is. En zolang je zelf gewoon je eigen gangetje wil gaan, zal je zien dat het niet echt loopt. Want wat we willen is gewoon onze eigen weg gaan en we zondigen. Nou, er is genade, vergeving. En we hebben moeilijkheden, dan bidden we en worden, we hebben gelijk overvloed. En God maakt ons rijk om lekker van te genieten. En al die dingen mogen best. Maar je bent van God. Je bent van God. Je bent van God. Je bent gekocht en betaald. En God is erop uit, niet alleen dat jij wil een gezegend mens bent, dat God alles zegent waar jij gaat, maar hij wil dat je hem gaat volgen en dat je op zijn weg gaat en dat je hem leert te gehoorzamen. En dan zal je zien dat God je soms in situaties brengt wat een storm is. We hebben gezongen over de storm, nou, dat is niet altijd leuk. Dan gaat God je schudden en gaat kijken, waar is dat vertrouwen nou in je hart? En dan wil hij dieper gaan, want hij is uit op jouw hart. We gaan een tekst lezen in de Bijbel, in Hebreeën. Hebreeën 4. Hebreeën 4 gaat over de rust die God geeft, over Gods rust en dat God ons uitnodigt in zijn rust in te gaan. In dat gedeelte, als je dat leest, zie je dat het om twee keer een rust gaat. De eerste keer heeft God een rust gegeven aan Israël. Alleen ze zijn niet ingegaan vanwege hun ongeloof. En met het volk van Israël is hier ook iets vreemds aan de hand. Stel je voor, God redt hun uit Egypte. He, met geweldige wonderen en tekenen, ze zien de Rode Zee splijten. He, er is verlossing, er is genezing. 40 jaar in de woestijn waren hun schoenen niet gesleten. 40 jaar heeft God voorzien, hij heeft zich betoond als een liefdevolle vader, als een geweldige God. Ze zagen Gods aanwezigheid, dat hebben wij nog geen eens, want ze zagen de wolkkolom, ze zagen de vuurkolom, ze zagen het vuur uit de hemel vallen. Ze hadden de manifeste aanwezigheid van God in hun midden. En toch 40 jaar lang lopen ze met de moloch en een afgoderij in de woestijn. Want het probleem is dat ze zich nooit echt over hadden gegeven, waren ingegaan in de rust van God, in zijn perfecte voorziening, zijn volbrachte werk en wat hij wilde betekenen van zijn volk. God heeft nooit godsdienst uitgevonden. God zit niet te wachten op onze godsdienst. We hebben toch offeren, we hebben tabernakel, we hebben offeren, we zingen toch, dat is toch voldoende. God zegt, geef mij je hart. God zegt op een gegeven moment in Jesaja ook, ik haat jullie getokkel van je gitaren en je zang en wat dan ook. Geef mij je hart. Echt aanbidding gaat niet om liedjes zingen. Het gaat om dat je iets van je hart geeft. En zegt, Heer, kom in mijn hart, ik heb u nodig. Zonder u kan ik het niet. Nou, Israël heeft het in die zin, ook omdat ze nog niet de wedergeboorte kennen, zijn ze tot die rust niet ingegaan. En God in zijn liefde zegt, hier op een gegeven moment is nu een nieuwe dag, vandaag. Is er voor jou. Voor zij die geloven in Christus is een nieuwe dag waar je in kan gaan in zijn rust. Maar verhard je hart niet. En in vers 9 staat er dus, in vers 8 even, als Jozua hen in de rust gebracht had, zou je niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot Gods rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot Gods rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. God zegt dus ook tegen ons, verhard je hart niet, lieve schatten, er is een rust in mij. Er is iets wat boven omstandigheden en stormen heen gaat, een rust die God wil geven. Vind rust mijn ziel in God alleen. Ik ga dadelijk wel verder even uitleggen wat ik daarmee bedoel. In de Bijbel zien we ook dat vaak tegen dingen die elkaar tegenspreken. Wij denken altijd van, nou, Jezus zegt, volg mij. Nou, we gaan Jezus volgen. En dan denken we, als ik Jezus volg, komt het toch allemaal goed? Nou, het komt ook altijd wel goed. Maar soms gebeuren er vervelende dingen. En je ziet op een gegeven moment in Matthäus, ik heb het hier ergens staan, Matthäus 18, mag je lezen. Matthäus 8, vers 23 tot 27, zegt Jezus, ik wil naar de overkant van het meer van Galilea. Nou, prima. En dan staat er zo mooi, de discipelen volgden hem. Dus ze waren gehoorzaam. En het eerste wat er gebeurt, is een enorme storm. Een enorme onstuimigheid, zegt de Bijbel. Ze volgen Jezus. Ze zijn gehoorzaam. En ik denk, nou, als ik gehoorzaam ben, als ik Jezus volg, dan is er altijd overwinning, vrede en rust. Maar er was storm. En dan zie je de discipelen in verwarring. En dat niet alleen was een storm. Het was zo ontzettend wild dat allemaal water in die boot kwam. En ze haast verzopen. En het derde probleem was dat Jezus sliep. Wat een drama. Waar bent u, Jezus? Herkent u dat? Je zit in een storm. Allemaal problemen, omstandigheden moeilijk. Financieel moeilijk, misschien in je huwelijk moeilijk. Het stormt aan alle kanten. En je bidt en het lijkt Jezus slaapt. Maar het geheim van Jezus, dat Jezus wist Gods rust. Jezus kon zich overgeven aan Gods rust. Jezus wist, mijn tijden zijn in zijn hand. Ik kan niet zomaar sterven op een verkeerde tijd. Hij moest naar het kruis. En hij kon heerlijk rusten. En in plaats van dat de discipelen kijken naar Jezus, kijken ze naar de storm, naar hun eigen angst. En waarom staat Jezus dat toe? Want je ziet heel duidelijk dat het leiding van God is. Nou, dat zag ik dus ook op de Bijbelschool gebeuren. Dat soms zie je dingen knetteren met elkaar en God laat het gewoon toe. Waarom? Om dingen van je hart naar boven te halen. Want het probleem was dat ze nog heel veel neiging hadden om naar het natuurlijke te kijken. Ze waren nog niet geestelijk, ze keken niet naar Jezus. Ze hadden angst in hun hart, ze hadden ongeloof in hun hart. En dat doet God niet om te verwijten. Maar hij wil gewoon die rommel uit jouw leven. Hij wil dat er een bovennatuurlijke rust komt in jouw leven, dat je weet wat er ook gebeurt, mijn leven is veilig in hem en hij woont in mij. Jezus zegt op een gegeven moment, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik heb in het begin best met die tekst gestreden. Dan dacht ik van ja, ik ben vermoeid en belast en ik bid toch en ik voel helemaal geen rust. Want die omstandigheden waren moeilijk, mijn eigen hart was onrustig en zo. Maar het probleem is dat wij het altijd zoeken in ons gevoel of in omstandigheden. We willen rust vinden. Ja, het is er, tuurlijk, ik kan rust hebben als mijn bankrekening vol is. Maar God wil ook rust geven als het even moeilijk is financieel. Als je huwelijk prima gaat, tuurlijk hebben we rust, dus alles peace, vrede. Maar als het even moeilijk gaat, heeft God nog een rust voor jou. God wil niet alleen rust geven als er geen storm is. God is bij macht de rust te geven als er storm is, want dat is Gods rust. En je ziet ook dat Jezus dat had, maar ook Paulus had dat in zijn leven. Wij willen rust hebben in goede omstandigheden. Wij willen rust hebben als het altijd makkelijk gaat. Maar als er ineens alles knettert, zegt God, kom maar tot mijn rust. Er is een rust in God, die boven bidden en denken is. En Paulus kende die rust. Nog zo gek iets, hè? Soms... Van Jozef staat er een keer geschreven in de psalmen, dat zijn Gods woord hem beproefde. Dat kan je wel eens hebben, hè? God geeft je een belofte, net als bij Abraham ook, die kreeg een belofte, moet hij daar 13 jaar wachten? Ik zou denken, God, u geeft een belofte, ik bid, in de naam van Jezus gebeurt het, een ploep over 9 maanden een kind. Waarom moet God zo lang wachten? Nou, God wil diepere dingen in jouw hart uitwerken, namelijk geloof en geduld en volharding. Hij wil je hart en hij wil iets die afbeelding van hem terugkrijgen in jouw leven. Dus wij willen allemaal wel dat God een soort McDonald's is, weet je wel. We stoppen munt erin en dan komt een broodje hamburger uit. Maar het werkt niet zo. Misschien bij jullie, bij mij niet. En soms denk je, ik bid met ons. Maar vertrouw nou op God, dat God gaat werken. Als jij bidt, gaat God werken. En God wil dat je leert te rusten en te vertrouwen in hem. Ook met Jozef, die had een droom gehad. Hij ziet 13 jaar lang, ziet dit niet in vervulling. Gods woord beproefde hem. Psalm 121, vers 7 en 8 zegt bijvoorbeeld dat de Heer onze God onze in- en uitgang zal bewaren van nu aan en tot in eeuwigheid. Hij zal u bewaren voor alle kwaad. Maken we toch nooit wat mee? Toch geen nooit strijd? Hij bewaart ons toch altijd? Maar ik wil je laten zien dat het iets is wat veel dieper gaat dan jouw omstandigheden. Het gaat veel dieper dan de ervaring. Het gaat veel dieper om alle problemen om ons heen. Want we zullen moeilijke tijden tegemoet gaan. Alles staat op springen in deze wereld. We leven in de eindtijd. Ik ga er in september een studie over geven. We leven in de eindtijd. We moeten wakker worden. Want de tijd is kort. En Jezus komt terug. En Israël is al in zijn land terug. Er zijn profetieën die vervuld worden. We moeten wakker worden. En waar we wakker voor moeten worden, dat God zegt, ik wil dat je komt tot mijn rust, tot Gods rust. Dat je tot rust komt. En dat gaat buiten omstandigheden om. Want we hebben die tekst gelezen, Psalm 121. Hij zal mijn ziel bewaren voor alle kwaad, mijn in- en uitgang. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, vers 24, van de Joden heb ik 5 maal 40 met 1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis, in gevaar door rivier, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten. U zou toch voorzien, in koude en naaktheid en dan nog afgezien van alle dingen die er zijn, mijn dagelijkse beslommering en al die zorg voor de problemen in de gemeente. Wat een bescherming. Toch ervoer hij die bescherming. Want in dat alles was hij meer dan overwinnaar. In dat alles wist hij een rust te vinden in God. Dat God had de controle. Ik zal mijn gemeente bouwen, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zie misschien op school, en dan denk je ineens, oh, een confrontatie met elkaar, maar daarna gaan mensen praten, gaan ze vergeving vragen. Daarna zie je een diep werk van de Heilige Geest, van verzoening en herstel. En dan laat God het even knetteren, maar daarna zie je iets dieps gebeuren in het hart. En dan zie je dat mensen vergeving komt en er komt verzoening en er komen diepe dingen in het hart. En mensen gaan een nieuwe rust en een nieuwe overgave kennen in God. En daarom, er is een keer een boek geschreven door Paul Bilheimer en dat zegt, verspil je tranen niet. Weet je, alle tranen, alles wat je meemaakt, als jij het leert God daarin te betrekken, zal je zien dat jouw tranen, dat daar bloemen uit gaan bloeien, dat daar vrucht uit gaat komen. Dat God al die dingen gaat laten medewerken ten goede in jouw leven. En dat God iets dieps gaat doen, dat je de geur van Christus krijgt. In de gedeelte in Hebreeën 4 zien we ook dat er wordt gesproken over die Sabbat die God maakte. Dan gaan we even naar Genesis 2, vers 2 tot 3. Als je genoeg van me hebt, zwaai je maar, dan stop ik. God heeft de hemel en de aarde gemaakt en op de 6e dag schiep hij de mens en God heeft zijn stempel op je gezet. Pap, geef God wat van God is. Hij draagt zijn afbeelding naar zijn beeld en gelijkenis. En wat God in het begin al heel duidelijk maakte, dat God heeft nooit gewild dat wij zouden zwoegen en zweten, eigen werken zouden dienen om zegen. God begint met zegen. Wat heb jij nou wat je niet hebt ontvangen? Heb jij betaald voor de zuurstof die je inademt? Heb jij betaald voor deze mooie aarde? Heb jij betaald voor de zon die jou verwarmt? Heb jij betaald voor de zon die maakt dat de wind blaast en dat de energie opgewekt kan worden met windmolens? Jij zegt, ja, ik betaal voor de Eneco. Ja, maar je betaalt alleen maar voor het functioneren van iets wat God gegeven heeft. Amen. Ja, mijn wagen toch betaalde hartstikke duur de benzine. Oh ja, wie heeft die olie gegeven? Zat in de grond, hè? God heeft dat gegeven. Wat heb je nou wat je niet hebt ontvangen, man? De adem die je in en uitademt, heeft God jou gegeven. God heeft jouw leven gegeven. En wat God dus wil, is dat wij een relatie met hem hebben, gebaseerd op zijn goedgunst en het leren ontvangen van zijn leven en zijn zegen en daaruit mee gaan werken met God. Dat is het wat je in Genesis ziet. En daarvoor zien we dat de eerste dag die God dan geeft, is de rustdag. Wij denken vaak van nou, dat is de eerste dag die God aan de mens gaf, is de rustdag. Er zit wel wat in, maar het is interpretatie. Letterlijk staat er dit. Genesis 2, vers 2 tot 3. Toen God op de zevende dag het werk volbracht had, voltooid had, dat hij gemaakt had, rustte hij, niet de mens, hij, op de zevende dag, van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand gebracht heeft. We moeten begrijpen waarom de Heilige Geest dit in Hebreeën 4 naar voren haalt. Want dit gaat niet zozeer over de rust van de mens, al wil God dat wij daar rust in. God nodigt ons uit tot zijn rust, maar dit gaat om dat God ergens rust in vindt. God vindt namelijk geen rust in ons gepruts. Want het probleem is dat God wilde dus dat de mens leefde vanuit zijn volheid en zijn rust en zijn goedgunst. En niet om alleen een beetje godsdienst te hebben, maar een relatie met hem te hebben en leren te ontvangen van hem en dat door te geven. Dat is de lijn die God had. Maar we zien dat de mens zondigde en zijn eigen onafhankelijkheid koos, zonder God gaan kiezen wat goed en kwaad is. En God vindt daar geen vrede mee. God vindt ook helemaal geen rust als jij probeert jouw ongehoorzaamheid te bedekken met een beetje godsdienst, een vijgenblaadje. Kan je wel zeggen, oh leuk, vijgenblaadje, maar God is daar helemaal niet blij mee. Hij vindt daar geen rust in. God vindt geen rust in eigen werken van gerechtigheid. God vindt daar geen rust in. God vindt geen rust in jouw liefde voor hem. Hij vindt rust als jij zijn liefde leert ontvangen. Hij vindt rust als jij zijn gerechtigheid ontvangt. Amen. Niemand komt in de hemel door iets wat hij doet. Dan kan je zeggen, ik ga toch naar Nehemia, kom je niet mee in de hemel. Spijt me. Je bent gedisqualificeerd. Het enige wat je moet doen is komen tot een volbracht werk en weten dat hij daar voor jouw zonde stierf en dat jij bekleed wordt met zijn gerechtigheid. En als je weet dat jij gerechtigheid Gods bent, ben je erfgenaam. Mag je toegaan tot een troon van genade. Het heeft niets te maken met menselijke godsdienst, met de naam van een kerk, met eigen werken. En als God dan zegt in Hebreeën 4, ik nodig je uit om tot mijn rust in te gaan. Nou, in Genesis staat al, waar rustte God in? Weet je, God had helemaal geen rust nodig. De Bijbel zegt, hij wordt niet moe en mat. Denk je dat God zegt, jongen, was dat even zweten? Hij is God, man. Hij heeft het universum gemaakt, miljarden melkwegstelsels en sterren en de heerlijkheid en al heel deze schepping. Er zijn al 40.000 soorten orchideeën. Man, God is zo groot. Ik kan me voorstellen dat hij zei, ja, ik was moe toen ik zijbrand maakte. Nee, wat grapje. Dat is zoveel werk. Maar God is niet moe, man. Hij is niet moe. Hij zegt, ik vind het hartstikke leuk om zijbrand te maken. Hij heeft je uit de moederschoot getrokken. Wel met moeite, maar goed. Goed. Even serieus. Anders gaat zijbrand los. Nee, maar God rustte in zijn eigen volbrachte werk, begrijp je dat? God weet wie we mensen zijn. En zeker naar de zonde, waar kan God rust in vinden? God kon geen rust vinden aan het offertje van Kaïn, zijn eigen werk. God vindt rust als Abel hem het offer brengt. Want God denkt, hé, hij steunt op mijn zoon. En er is een dag gekomen dat God in heel de geschiedenis, door het Oude Testament, zie je dat God geen rust kan vinden. Hij kan geen rust vinden in de ellende. Toen bij Noach, weet je wel. Hij kan geen rust vinden in de ongehoorzaamheid van de Israëlieten. Ook niet in hun godsdienst. God zegt op een gegeven moment, wat moet ik met al die offers, weet je wel. Want jullie steunen helemaal niet op mij. Je steunt op dat jij het offer brengt. Je steunt op jouw aanbidding. Maar je steunt niet op mij. Je vertrouwt mij niet echt. Maar toen kwam een dag dat God zijn zoon in deze wereld brengt. En in Christus vindt God die rust. Want God kan alleen maar rust vinden wat hij volbrengt en wat hij scheppende tot stand brengt. En christendom is dus helemaal niet proberen je christelijk te gedragen. Het is veel eerder erkennen dat we allemaal failliet zijn en dat we heel erg het werk van de Heilige Geest nodig hebben. Dat we het scheppende werk nodig hebben van God. Dat we onze toevlucht nemen tot het volbrachte werk en daar genade ontvangen, de werkzaamheid van God in ons leven en zeggen, Jezus, ik kan het niet, maar lieve Heilige Geest, het is uw werkzaamheid in mij. Zoveel christenen worstelen en strijden met hun zonde en hun huwelijk en met hun financiën en ze worstelen maar ze geven het niet over. Amen. Het is niet door jouw worsteling, door jouw werken dat jij overwint. Het is velen dat je erkent dat jij het niet kan, maar dat je die lieve Heilige Geest nodig hebt. En dat je doorlopend vol moet zijn met de Heilige Geest. En dat je elke morgen moet zeggen, God, dit is uw dag, ik heb u nodig, ik kan het niet zonder u. Want God vindt alleen maar rust in zijn Zoon. En God zegt, ik nodig je uit om ook rust te vinden in mijn Zoon. Ik nodig je uit om rust te vinden in zijn volbrachte werk. Ik nodig je uit om rust te vinden in zijn genade en mijn werkzaamheid in jouw leven. Zoveel mensen worstelen met dingen en die zeggen, ja, ik wil wel, maar het is er niet, ik kan het niet. Nee, maar God kan iets nieuws scheppen. Het niet zijnde kan hij tot aanzijn brengen. En daar mag je God voor verwachten. Ook als je wil verlamd is, als er zoveel strijd en moeilijkheden is. God nodigt je niet uit om harder te strijden. Hij nodigt je uit om eens een keer op te houden. En te zeggen, ik kom gaan tot uw rust in. Het is zijn volbrachte werk. Mijn God, dat, u bent het. En daarom zie je dat God dus, Jezus kwam op aarde. En dan zie je ook dat de discipelen en de fariseeën dat nog niet goed begrepen. Maar God vond eindelijk rust toen Jezus daar stierf, bedekt met onze zonde. En het uitriep, het is volbracht. En dat is de Sabbat. Dat is de nieuwe Sabbat waartoe God ons uitnodigt. En toen heeft Jezus zijn bloed gebracht in het heiligdom. En God heeft hem de Heilige Geest gegeven die hij heeft uitgestort. He, iets nieuws scheppende. Niet de oude mens die opgekalfaterd wordt, maar de oude mens die af wordt gelegd. Maar een nieuwe schepping makende. Wij zijn deel van een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw geworden. Wat God scheppende tot stand brengt. God zegt, tot die rust moet je komen. En het christendom heeft dat niet begrepen. We hebben het als een religie gemaakt. Als we maar wat meer aanbidden en meer wat dingen doen, dan hup, dan nee, zo werkt het niet. Surrender. Volkomen overgave. En rust vinden in waar God rust in vindt. God heeft rust gevonden in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft rust gevonden in zijn perfecte offer. Hij heeft rust gevonden in zijn perfecte persoon. Ik wil graag gehoorzaam zijn, hè, aan God. Begrijp me even goed. Dat wil ik. Maar ik wil niet dat God rust vindt in mijn mate van gehoorzaamheid. God heeft rust gevonden dat door de gehoorzaamheid van één mens zijn wij rechtvaardig geworden. God vindt rust in zijn gehoorzaamheid, hè. Hij vindt rust in zijn volbrachte werk. Hij vindt rust in zijn liefde. Hij vindt rust in zijn trouw. En dat dacht ik vrijdagnacht ook toen ze die ruzie hadden en was een beetje vrede gekomen. Dan lag ik in bed en denk van, tjonge jongens, zijn dat nou bijbelschoolstudenten? Maar ik kon zo danken dat God zijn heil heeft verbonden aan Jezus zelf. Halleluja. Want God laat die dingen meewerken. God werkt, weet je wel. Door de stormen, door de moeilijkheden heen. En dan mag je Gods werk weer zien. En dan zie je dat hij al die dingen laat medewerken ten goede. Dat mensen gaan praten, dat er diepe dingen gebeuren. Ja, dus wees niet zo bang voor de storm. Jezus is in de boot. En hij is in de rust van God. En hij zegt, joh, kijk nou alsjeblieft naar mij. Als ik slaap, slaap ook lekker. En maak je niet zoveel problemen. He, dus de ware Sabbatsrust voor de kinderen van God is wat de Heer Jezus heeft gedaan in zijn volbrachte werk. En wat de Heilige Geest nu scheppende in ons doet. Zonder de Heilige Geest is christendom bestaat niet. Het is alleen maar pure religie. Het is onmogelijk om een christen te zijn zonder de Heilige Geest. Het dweilen met de kraan open. Maar zijn werk. Zijn perfecte hoge priester. Zijn perfecte gebed. Hij is de hoge priester. Hij bidt en pleit voor ons dat we behouden zullen zijn. Hij heeft voor ons gebeden. Ik wil steunen op zijn gebed. Ik wil afhankelijk zijn van hem. Ik wil nog één tekst lezen, Colossenzen 1, vers 19 tot 23. Vanochtend zei ze tegen me, je hebt tekort gebreken, je moet beter je best doen. Maar goed, Maar je hebt het toch al begrepen, toch? Even tot Gods rust. En ik lees het even voort uit het boek, Colossense 1, vers 19 tot 23. God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. En door zijn Zoon heeft God een altoos durende Sabbat vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op de aarde is. Dat is een Sabbat. Wat hij heeft gedaan. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Hoef je niet voor te strijden, die is er. Dat geldt ook voor u die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem. Dat bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar God heeft alles met u goed gemaakt. Halleluja. Zeg amen. God heeft alles met u goed gemaakt. Was u er toen bij? Helemaal niet. 2000 jaar geleden. Hij heeft dat gedaan in Christus voor u. En hij biedt dat aan als een cadeautje, als een genadegave. God heeft het met jou goed gemaakt. Hij heeft dat gedaan door de dood en het kruis van zijn eigen lichaam. En als gevolg daarvan heeft Christus je weer in de nabijheid van God gebracht. De enige voorwaarde is niet naar Nehemia gaan in je kerkgang, al zijn we een hartstikke fijne gemeente. En niet jouw dingen, je werken. De enige voorwaarde is dat je deze waarheid met je hele hart gelooft en er standvastig in blijft. Wauw! Met je hele hart geloven. God heeft het goed gemaakt. En je mag komen tot die rust en zeggen, dank u Jezus. U heeft het goed gemaakt. Alles heeft u verzoend, heeft u vrede mee gevonden. En zo vindt God opnieuw zijn Sabbat. Vrede vinden in wat hij heeft gedaan in Christus. Zonder dat we er onze neus in hebben gestopt. Want dan hadden we het weer verziekt. Heerlijk. En God wil dat we weten dat ons heil hangt daaraan. En dat is de zekerheid die God wil geven. En daarom wil God dat we een kinderlijk eenvoudig vertrouwen in hebben wat hij voor ons heeft gedaan. En wat hij nou door ons doet en in ons door de Heilige Geest. En God roept ons op om tot een volkomen vertrouwen in wie hij is en zijn bekwaamheid. Wij zijn niet van onszelf bekwaam. Mijn bekwaamheid is Gods werk. We hebben zijn geest nodig, zijn heilige geest nodig, zijn gaven nodig om te kunnen functioneren. En daarom is het helemaal niet erg om soms failliet te gaan en je failliet te erkennen. En te zeggen, Jezus, ik ben failliet. Jezus zegt, ik niet. Halleluja. Hij is nooit failliet. Hij wil het doen in je leven. En daarom is christendom een leven van afhankelijkheid. Een leven van overgave en aanhankelijkheid met de Heilige Geest. En afhankelijk worden van zijn bekwaamheid. Daarom zegt Jezus, verhard je hart niet vandaag. Ik roep je op om tot mijn rust in te gaan. En ik roep je op om op een diepere wijze dingen waar je mee worstelt en strijdt, om eens een keer op te houden met die strijd, want ik heb de strijd gestreden. En ik wil jou leiden in mijn triomf. Niet jouw triomf, maar zijn triomf. En dat kan de Heilige Geest zal jou helpen zijn. Die zal je daarbij helpen. Dat is wat jullie wilden delen. Om op een diepere wijze weer elke dag van je leven daarmee om te gaan. Het is niet voldoende om alleen één keer per week hier in de kerk te komen. Dan hebben we nog zo'n goede tijd met elkaar. Morgenochtend, daar gaat het om. En als je morgenochtend zegt, mijn leven is niet meer van mij. Ik geef God wat van God is. Ik geef u mijn leven, ik geef u ook mijn problemen. Ik geef u ook mijn moeilijkheden. Misschien de strijd in mijn huwelijk. Ik geef u ook mijn kinderen, want ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben zijn eigendom geworden. Amen.